Goedemorgen. Alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente en bedank je voor het jarenlang bezorgen van de kerkklok naar Tieneke en Jan Suikerbuik. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze in afloop van de dienst bij me ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Afgelopen week zijn er ook bloemen gebracht bij Kees en Anke Amt en Ada en Kees Kunst vanwege hun beider 50-jarig huwelijk. En naar Kees en Jannie van de Kruik in verband met hun 45-jarig huwelijk. De eerste collecte van vandaag is voor zendingswerk van Kerk in Actie, vandaag speciaal voor Pakistan. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 18 augustus, begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar de Mos. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Steek nu voor God de loftrompet. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen de dienst voortzetten op deze zomerse morgen met het zingen van lied 837, 1, 2 en 3. Iedereen zoekt u, jong of oud.
Thank you.
Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer, tot u komen wij deze morgen. Eens vindt u ons bij dag of nacht moe van onszelf en zonder kracht, dorstend naar liefde en zegen. Spreek uw genezend woord vol macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. Daarom komen wij tot u, o God, want we hebben uw stem nodig, we hebben uw leiding nodig, uw aanwezigheid in ons bestaan. Net zoals heel de wereld dat nodig heeft. Heer, daarom bidden we, ontferm u over mensen ver weg die lijden in moeilijke omstandigheden, onder strijd, oorlog of honger. Maar ook over mensen dichterbij, die ook van binnen strijd kunnen ervaren. Heer, ontferm u over ons. Leid ons op uw wegen en kom tot ons. Kom ons tegemoet, zoals u dat gedaan hebt in Jezus Christus en dagelijks doet door uw geest. Heer, kom tot ons, kom tot deze wereld en wees ons genadig. Zo bidden we in Christus' naam. Amen. En laten we dan de lofzang zingen. En dat is een lied over God als schepper. Heel de schepping komt aan bod. Lied 985, heilig, 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 hemelhoog verheven. Laten we dan, voordat we de schrift openen, bidden om Gods geest. Heer God, dank u dat we ook u kunnen danken. Dat we iets van die lofzang ook zelf kunnen meezingen. Een lofzang die de aarde rondgaat. En die we eigenlijk nauwelijks verstaan of niet horen. Maar diep verborgen gaat die lofzang toch echt ook door. En dank u dat we daar als mensen ook deel aan mogen hebben. En we bidden dat we ook iets van u kunnen horen, van uw kant, dat wij uw woord mogen verstaan. Wat zijn we toch eigenlijk gezegend dat we niet in het ongewisse gelaten zijn over uw bedoelingen, over zelfs over uzelf, of over ons mensen, maar dat we er meer van mogen weten door de schrift die ons is gegeven. En wij bidden dat we er iets van mogen verstaan en meenemen, in ons hart ook kunnen ontvangen. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, voor ons hier, maar voor allen die overal samen zijn. In dezezelfde naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Nou, dan is de eerste gelegenheid voor de kinderen. We zullen samen met jullie het kinderlied zingen, voordat jullie zo naar de nevendienst gaan. En Jan-Pieter zal hem vertonen op de muur. We zullen luisteren naar de lezingen. Vandaag nog weer een gedeelte uit het boek Rut. Hoofdstuk 4, het begin ervan. En Nel zal voor ons lezen. Na de eerste lezing zingen we een lied ook over de vreemdeling. Net als Rut een vreemdeling was in het land, het nieuwe land waar ze kwam. Na de lezing uit het Nieuwe Testament zullen we horen over... Zullen we een lied zingen, 803... over Abraham, die ook vertrok en in feite ook als een vreemdeling in een nieuw land kwam. En Nel, dan geef ik je graag het woord.
De De eerste schriftlezing uit het Oude Testament is, zoals gezegd, het vervolg van het boek van Rut. Hoofdstuk 4, deze keer vers 1 tot en met 10. Boas was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij over wie hij gesproken had, zijn naam is niet van belang, en hij zei, kom hier even bij me zitten. De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas 10 stadsoudsten plaats te nemen en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man, die ook als losser kon optreden, het stuk land van onze broeder Elimelech wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten als losser te doen gelden, kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt en ik kom na u. Ik zal mijn rechten doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei de man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van mij over, want ik kan me dat niet veroorloven. Koopt u het land maar. En hij trok zijn sandaal uit. Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond daar in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Daarop sprak Boas tot de oudsten en alle anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van. De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 12, vers 18 tot 27. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is. En ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan bij zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle 7 zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, dwaalt u niet, u kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkd, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob? Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat zouden de Olympische Spelen zijn zonder namen? Stel je voor dat er alleen maar nummers waren of codes voor alle deelnemers. Je merkt daar hoe namen belangrijk zijn, hoe belangrijk namen zijn. Soms ook hele vreemde namen die je niet zou kunnen uitspreken, omdat het mensen zijn van over heel de wereld. Maar niet alleen de mensen hebben namen en niet alleen die namen verschijnen ook steeds in beeld, maar zelfs de paarden hebben namen, ook bij de Olympische Spelen. Ik herinner me nog wel, en dat is een liedje dat een beetje rondzinkt in mijn hoofd nog wel eens, ik denk dat het was van Neil Young en dat ging over a horse with no name. Een paard met geen naam, hè? Dus zelfs een paard hoort eigenlijk wel een naam te hebben. Maar de mensen hebben namen en zeker merk je dat ook bij de Olympische Spelen, hoe belangrijk is het naam, iemand een naam heeft, geen nummer. En in dit gedeelte gaat het ook vooral over namen. En het is de moeite waard om die namen eens even langs te gaan, in ieder geval naar die personen te kijken, want bij een naam gaat het altijd over een persoon. Maar de naam die die persoon draagt is natuurlijk wel van belang, zodat je ook weet wie het werkelijk is en over wie het gaat. En het opvallende is dat de eerste persoon die verschijnt geen naam mag hebben en geen naam hoeft te hebben. Dat lezen we namelijk, dat Boas naar de poort is gegaan, de plaats waar de mensen vergaderen. Je had in de oude stadjes in Israël geen forum of zo, net zoals de Romeinen hadden, of Agora, zoals de Grieken dat hadden, midden in de plaats, zoals wij dat ook vaak hebben, een plein in het dorp. Maar nee, je vergaderde altijd bij de poort, want daar was de ruimte. Daar kwamen de mensen naar binnen, daar gingen de mensen naar buiten. Dat was de plek waar je kon vergaderen en waar men ook overleg had. En daar verzamelt dus Boas een aantal mensen bij elkaar als getuigen en Hij roept iemand erbij die losser kan zijn. Die dus met Rut zou kunnen trouwen, zodat het er weer toekomst zou zijn, ook voor haar en haar familie, de familie ook van Naomi. En dan zegt hij tegen die man, Boas was intussen naar de poort gegaan, hij was daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij over wie hij gesproken had. En dan staat er, zijn naam is niet van belang. En Boas zei tegen hem, kom hier even bij me zitten. En de man deed wat hem werd gevraagd. Er staat dus over deze persoon, zijn naam was niet van belang. En waarom zou dat zo zijn? Nou, wordt net deze naam niet genoemd. Er komen veel namen voor in dit hoofdstuk, maar deze naam niet, wordt niet genoemd. En waarom is zijn naam niet van belang? Waarom moest die naam nou niet worden onthouden, terwijl zoveel namen onthouden worden? Nou zit het niet hierin dat die man eigenlijk geen betrokkenheid heeft verder bij het hele gebeuren. Hij wordt eigenlijk niet opgenomen in het verhaal, want hem wordt wel iets gevraagd. Hem wordt gevraagd, wil jij de losser zijn, want je bent de eerste aangewezene, maar hij wijst dat af. Is dat begrijpelijk? Kunnen we er ons iets bij voorstellen dat hij liever misschien zijn vingers niet brandt en denkt, ja, waar begin ik aan? Of in zijn geval was het ook weer zo, dat is voor mij economisch nadelig. Want als er nou een zoon geboren wordt bij Rut, dan wordt hij vervolgens de eigenaar van dat nieuwe stuk land dat ik heb moeten betalen. Dus ik begin daar maar niet aan als hij hoort dat hij dan ook met Rut zal moeten trouwen. Hij beschouwt het als nadelig voor zijn familiebezit en hij denkt, ik doe daar niet aan mee. Hij houdt zich daar buiten. En misschien daarom is zijn naam niet van belang. Hij komt verder niet voor in het vervolg. En er zit misschien ergens ook wel iets in wat begrijpelijk is. Dat je denkt, in welke situatie begeef ik mij? Daar hebben we ook zelf al mee te maken soms. Dat je denkt, moet ik me nou aan verbinden of niet aan verbinden? Waar begin je aan? Dat was waarschijnlijk ook voor hem de vraag. Waar begin ik aan? Hij begon er dus niet aan. Hij nam er afstand van. En dat doet hij dus ook door heel symbolisch. Staat er hier dan de sandaal uit te trekken en hem aan Boas te reiken. We zouden bijna zeggen, geef mij portie maar een fikkie, ik doe niet mee daaraan. En ja, jij mag het doen, Boas, het is aan jou, niet aan mij. Dus de naam van die man is onbekend gebleven en is dan ook niet van belang. Omdat hij eigenlijk verder er niet bij betrokken wil zijn, in tegenstelling tot Boas, die zich er wel in stort. En die er alles aan doet om het goed te maken, dus voor Naomi en voor Rut. Boas die zet door in alle opzichten dat hij alles voor elkaar krijgt en regelt het goed. Dus Boas toont zijn betrokkenheid, hij waagt het er ook op. Nou, om even verder te kijken naar die namen, dan zie je ook de namen van, en dat zegt Boas zelf, daarom neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar man, overleden man, te laten voortleven op zijn land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan. En daarvoor noemt hij dus, u bent er vandaag getuige van, zegt hij tegen deze mensen die daar zitten, dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelech en dat van Kiljon en Machlon koop. Dus worden toch die namen weer genoemd van de inmiddels overleden mensen. En die waren al langer geleden overleden. Wij leren hen niet kennen. Want al aan het begin van het boek Rut zijn ze overleden. We leren ze niet kennen. Hoe ze zijn, wie ze zijn, wat er in hen omgaat. Ja, je leert deze mensen niet kennen. Het zijn alleen maar namen, maar de namen worden bewaard. De namen mogen niet verloren gaan. Al zijn ze overleden. En dat kennen wij natuurlijk ook wel, dat op monumenten na ernstige ongelukken of aanslagen of wat dan ook, of ook na de Holocaust, of oorlogsslachtoffers of de MH17 of wat dan ook, die namen van de mensen worden bewaard en worden in steen gebeiteld om onthouden te worden. En dat is belangrijk, ook van deze overleden mensen. Namen mogen bewaard blijven. Dat doen we ook als hun namen staan op grafstenen, op een kerkhof. En dan vinden we dat toch belangrijk. En daar kun je soms wel het een en ander aan aflezen. Dat die namen nog zo goed leesbaar zijn en behouden blijven. En dat was dan ook zo, zou je zeggen, nog des te sterker in het hart van mensen. En vooral in het hart van Naomi. Want dan kom je bij de volgende persoon met een naam. In het hart van Naomi stonden die namen gegrift, zou je moeten zeggen. Zij kwam terug uit Moab in het land. En zij droeg die namen met zich mee. En wanneer de mensen dan tegen haar zeggen, wanneer ze komt weer in Bethlehem, Naomi, ben jij het? En tegen elkaar zeggen, is dat niet Naomi? Dan zegt zij, noem mij niet meer Naomi. Want Naomi betekent lieflijke, de lieflijke. Maar noem mij Mara. En dat betekent bitter, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Zij draagt dus dat overlijden van haar man en haar zoons nog diep in haar hart. En dat is nog steeds een diepe wonde bij haar. Noem me Mara, want zo voel ik mij. Het leven heeft mij veel bitterheid aangedaan. En dan zegt ze zelfs de Almachtige. Want is hij het niet die in staat is om dit te voorkomen? Waarom is dit gebeurd? Geen begrip, dat begrijp je niet. En dat zit diep in het hart van Naomi nog steeds. En daarom wil ze Mara heten en niet meer Naomi. Het klinkt haar zeer ongepast in de oren. Ze voelt zich niet meer zo bij Naomi thuis. En misschien helemaal naar het einde van het boek komt daar nog wel verandering in. Maar dat is vaak ook een lang proces. Namen, een na de ander verschijnen hier dus. En dan vervolgens is het ook nog Rut de Moabitische. Voortdurend wordt dat er ook nog bijgezegd dat ze de Moabitische is. En dat klinkt natuurlijk raar een beetje wanneer je in Bethlehem bent, in het land zelf en steeds weer de Moabitische. Wat doet zij hier? Dat is toch een vreemdelinge die je niet thuis hoort. Ze heeft een hele andere achtergrond, had andere goden, een hele andere familie. En het aparte is dat zij dat allemaal verlaten heeft, achter zich gelaten heeft en nu eigenlijk een beetje zwervend, zwevend is, zou je zeggen. En daar kun je misschien iets bij voorstellen, mensen die hun eigen land hebben verlaten, hebben moeten verlaten en dan terechtkomen als vluchteling in een onbekend land. Waar je eigenlijk gewoon niet bij hoort, waarvan je ook veel dingen niet begrijpt, de gewoonten niet begrijpt, de manier van spreken niet begrijpt. En dan voel je je toch wel eigenlijk een vreemdeling. En zo beschouwen de mensen je dan ook nog. Het hart van de vreemdeling, dat hebben jullie gekend, zegt de Heer tegen het volk. Want jullie zijn zelf vreemdelingen in Egypte geweest. Het is voor ons vaak moeilijk om ons te verplaatsen in de situatie van een ander, van een vreemdeling. Vooral wanneer je zelf zo thuis bent in je eigen land. We hebben allemaal Nederlands staatsburgerschap als je hier geboren bent. En dan neem je dat voor vanzelfsprekend aan. Maar we mogen er eigenlijk ook wel heel dankbaar voor zijn. Want ja, je woont in een land waar veel dingen zo goed zijn en zo goed geregeld. Qua gezondheidszorg, qua onderwijs en zoveel dingen meer. Vergeleken met nogal wat andere landen in de wereld en zelfs ook nog in Europa. Rut komt als vreemdeling in een vreemd land. En zal ongetwijfeld die ervaring hebben gehad van, hoor ik er nou bij of hoor ik er niet bij? En het doet haar natuurlijk verschrikkelijk veel goed dat deze Boas haar wel ziet en haar wel ontvangt als een medemens, als iemand waar die wel oog voor heeft. En ze mag op dat land net zo goed aanrapen als de arme Israëlieten. Rut komt als vreemdeling in een vreemd land. Alleen wordt ze gelukkig gezien, zijn er mensen die haar wel zien. En dat één daarvan is duidelijk Boas. Boas die doet er dus alles aan, zoals ik al eerder zei, om haar ook in het land opgenomen te krijgen door haar te trouwen. Nou is ze ook echt één van het volk als hij haar trouwt. Dat is wat het verste dat je gaan kan. Hij maakt het helemaal mogelijk voor haar. Hij doet er ook alles aan. En hij slaagt daar ook in. En dan zou je kunnen zeggen dat Boas, want als je nu een vergelijking trekt naar het Nieuwe Testament, wat Boas doet, is dat hij deze vreemdeling opgenomen laat worden in het volk van God. Dat Christus hetzelfde gedaan heeft met de heidenen, met ons, met mensen die geen Joden zijn, die tot de volken behoren, die zijn ook opgenomen bij het volk van God. In Efeze 2, daar beschrijft de apostel Paulus wat uitgebreider, dat jullie, en dan heeft hij het over alle gelovigen uit de heidenen, uit de volken zoals wij, eerst mensen waren zonder hoop en zonder God in de wereld en uitgesloten vreemdelingen als het gaat om het verbond en om de beloften die God aan Israël heeft gegeven van zijn koninkrijk. Daar vielen jullie buiten. Maar nu, zegt hij dan, maar nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Door het kruis, zegt hij even later, en in zijn lichaam heeft hij de weg gebaand voor de volken om ook bij het volk van God te kunnen horen. En dan ben je geen vreemdeling meer. Het staat er ook zo mooi, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers net als de heiligen en huisgenoten van God. Het is ook wel goed om te beseffen dat dus wij als heidenen, als mensen uit de volken, deel hebben gekregen aan deze God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is belangrijk eigenlijk dat God begon in het klein, bij een klein volk. En daar kwam hij ook in het klein, in Jezus Christus. Maar hij heeft wel de weg gebaand voor ons om allemaal deel te krijgen aan zijn heil, om burgers te zijn. Niet alleen burgers van een bepaald land, maar zelfs met een ander burgerschap dat veel dieper en langer en eeuwig blijvend is. Dat is iets heel groots om daarbij te mogen horen. Onvoorstelbaar. Boas deed dat voor Rut en Christus deed dat voor ons, deed dat voor de wereld. En dan staat er ook, dankzij hem, dankzij Christus, hebben wij allen door één geest toegang. En niet alleen toegang dus tot het burgerschap, maar er staat dan letterlijk hier toegang tot de Vader. En dat betekent dus dat God voor ons nu de Vader is. Dat is een van de dingen die Jezus zijn discipelen leerde en de mensen leerden, dat God onze Vader is. Hij leerde hen zo bidden, onze Vader. Dus het is heel bijzonder dat je in een verhouding staat van kennen. God is als een vader bekommerd om zijn kinderen. En natuurlijk kent hij de namen van ons. We hebben een naam, maar er staat zelfs ergens in de Openbaring dat er ook nog een naam is die we hebben die alleen bij God bekend is. Een witte steen waar die naam op staat, symbolisch gesproken. En God kent ons nog veel beter. Maar een deel van ons is bij, wij kennen maar een deel van onszelf. En God, het grootste deel van wie we zijn, is bekend bij God, gelukkig. Ook zelfs op de graven van soldaten, die Engelse graven van soldaten, die ik dacht op een van de Nederlandse eilanden begraven zijn, en van wie onbekend was wie het zijn, staat dan wel geschreven, bekend bij God. De mens is bekend bij God, de naam is bekend bij God. En de naam is de persoon die je werkelijk bent. Dat is iets heel groots, dat we bekend zijn bij God. En dat is dus ook wat Jezus benadrukt tegenover de Sadduceeën. Wanneer zij zeggen, hoe kan het nu, die opstanding? Want stel je voor, en dan hebben ze het over het leviraatshuwelijk. Dus dat een man sterft en de vrouw blijft als weduwe kinderloos achter. Dan moet ze trouwen volgens de Joodse wet met haar broer als dat kan. Zodat dan toch nog nageslacht komt. Maar als die broer ook weer sterft, ja, dan moet naar de volgende broer. Nou, en zij zeggen, zo waren er 7 broers en al die 7 broers zijn overleden. En die vrouw blijft alleen achter als weduwe, zonder kinderen. En van wie zal zij nu de echtgenote zijn na de opstanding? En dan zegt Jezus, ja, jullie begrijpen het niet. Jullie maken er een heel menselijk plaatje van, want zo is het niet. Zij zullen niet trouwen of uitgehuwelijkd worden daar. Maar ze zijn als de engelen, een andere wijze van bestaan. En hebben jullie niet gelezen, zegt hij dan vervolgens, want zij moeten toch de schriften kennen als Sadduceeën. Hebben jullie niet gelezen, zegt hij dan. Wat betreft de opwekking van de doden in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, dat God tegen Mozes zei en zich voorstelde aan Mozes: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dan concludeert Christus daaruit: hij is geen God van doden, maar het is allemaal tegenwoordig de tijd, hij is een God van levenden. En u dwaalt wel vreselijk. God blijft dus hun God. Hij blijft de God van Abraham. Hij blijft de God van Isaac. Hij blijft de God van Jacob. Ook nadat ze overleden zijn. En dan is hij niet een God van doden, maar hij is een God van levenden. Dus voor God leven zij. En de naam blijft geldig. Ze blijven onthouden bij God. Ze blijven verbonden met God, met de Vader. Dat is iets heel groots. Dat is misschien wel de mooiste verzekering van het leven van het hiernamaals, als dat we dan niet vergeten zijn bij God en dat hij ons nog steeds kent en ook ons het leven geeft. Want hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. Het is allemaal veel groter. Je moet je daar geen kleine plaatjes van maken zoals die Sadduceeën en daarmee worden belachelijk. Maar het is iets groters dat ons voorstellingsvermogen ook te boven gaat. Maar het is er wel. Er is een werkelijkheid ook na dit leven. En dat die namen dan ook nog steeds blijven tellen. Veel namen die hier de revue passeren en die allemaal weer genoemd worden. Dus hij is niet alleen de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Maar ook de God van Naomi, de God van Rut, de God van Elimelech, de God van Kiljon, de God van Machlon. De God van Boas. Zo zou je het allemaal kunnen aanvullen. En zelfs wij mogen onze eigen naam daar invullen. Het is toch wel verbazend en verbluffend eigenlijk. Dat God zich met mensen op die manier verbindt. En blijvend verbindt. Dus de naam is heel belangrijk. En onze namen zijn bij hem bekend. En nou één ding zou je er nog aan toe kunnen voegen. Als God onze namen kent, is het toch weer belangrijk dat wij en onze naam onthoudt en levend houdt. Dan is het eigenlijk ook belangrijk dat wij Gods naam van onze kant ook levend houden. En op een goede manier over hem blijven spreken. Dat we niet vergeten het is moeilijker in deze tijd om over God te spreken. Het is echt omdat het helemaal geen onderwerp van gesprek is tegenwoordig meer. Dus je weet zelf niet meer hoe je dat ooit nog ter sprake moet brengen soms. Maar we mogen die naam wel hoog houden. Voor onszelf heel duidelijk. En als je bidt doe je dat ook. Al zeg je onze Vader. Maar tegelijkertijd moeten we dat ook op een goede manier. Want er is ook heel veel misbruik gemaakt van die naam. En dat is dus ook helemaal de bedoeling niet. Maar de naam wel bewaren. En de naam van God hoog houden. En eren. Als iets heel bijzonders. Want God vergeet onze namen niet en laten wij dan zijn naam niet vergeten en eren. Dat doen we ook door te zingen, dat kunnen we echt doen in de kerk. Maar laten we hopen en bidden dat we dat op een of andere goede manier mogen laten blijken ook. Want het is de God van het leven, de God van de mensen, de God van de namen. De God die naar ieder mens omziet en de namen kent. Hoe kostbaar is dat? Deze God. Laten we hem ook eren, laten we hem dienen, laten we hem danken. Amen. We zullen zingen lied 939, daarvan de drie coupletten, op u alleen. te doen. Er is gelegenheid voor stilgebed en dan bidden we ook samen het Onze Vader. Heer onze God, wij willen ons graag tot u wenden. Wat een bijzonder, Heer, dat we toegang hebben gekregen tot de Vader. Dat we u als onze Vader mogen aanspreken. Dat u een God bent met open armen naar heel de wereld toe. Die de namen van mensen kent, die mensen kent, ook werkelijk. Gaat ons verstand te boven, ver te boven. Maar gelukkig maar, want als we dan maar konden begrijpen, hoe klein was u dan wel niet, net zo klein als wij denken. U bent een God veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Maar help ons, Heer, ook wanneer we het niet allemaal kunnen vatten, ook niet helemaal de levensloop kunnen bevatten, ook niet de tegenslagen kunnen bevatten zoals Naomi niet, dat we dan toch, Heere God, ons kunnen toevertrouwen aan u, die ons kent en die toch het goede met ons voor hebt, dat we dat blijven geloven. Ook het goede met de wereld voor hebt, dat we daar ook aan mogen vasthouden. En daarom leggen we ook de dingen van deze wereld aan u voor. De vreemdelingen, de mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Heer, we bidden dat er plek is en dat er ook ruimte is en aanvaarding is. En geef zo wijsheid aan regeringen als het gaat om beleid hierbij. Omdat het niet eenvoudig is om daar een goede weg in te kiezen. Heer, maar wees ook met de mensen en geef toekomst. Heer, want er is zoveel gaande op onze aarde. Ook juist in die gebieden waar oorlog is, waar we zoveel over horen, waar we zoveel ook van zien, dat zo schrijnend is en dat soms ook helemaal niet lijkt op te houden. Dat we ook zelf bijna Mara zouden worden, bitter en teleurgesteld en zonder hoop. Maar we bidden dat u steeds weer de hoop wil terugschenken aan ons, maar vooral ook aan de mensen die midden in zulke omstandigheden zitten, dat ze de hoop en de moed niet verliezen en toch het uitzicht hebben dat u je steeds weer een doorbraak geeft, zoals u ook gegeven hebt door middel van Boas en in het groot door middel van Christus. Dat we uit dat vertrouwen ook mogen leven, zelf opgenomen in uw koninkrijk. En we wensen dat alle mensen toe, dat ze ook daar ja op mogen zeggen. We bidden ook voor de mensen die ziek zijn, die zorgen hebben. We bidden in het bijzonder voor Adrie van Ekelen in het ziekenhuis, die ernstig ziek is, of een ernstig ongeluk heeft gehad. We bidden, Heere God, dat er toch herstel ook mag komen. En wilt u hem verder sterken en ook zijn gezin. Er zijn ook anderen aan wie wij denken. U kent ons, u kent de namen nog veel beter dan wij. Wij vergeten ze soms, maar we zijn bij u bekend. En daarom willen we ook op dit moment voor de mensen, de namen van de mensen die wij kennen, of misschien voor onszelf, ook bidden in dit moment van stilte. En we bidden samen met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven bij de rondgang. En dan zullen we daarna als ons slotlied zingen lied 117a. Gij volken... het is niet alleen Israël, maar gij volken allemaal. Loof uw God en Heer. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.